Jannie? Dames en heren, als u allemaal wilt gaan zitten, ook de heer Talens. Ik heet u allemaal hartelijk welkom, raadsleden, steunfractieleden, overige belangstellenden, luisteraars op de radio en kijkers naar ons internet-tv-programma. Wij gaan vanavond praten over handhaving. Er zijn twee sprekers, om te beginnen de heer Holzappel en daarna de heer Valkenburg. Ik geef om te beginnen het woord aan de heer Holzappel.
Ben ik zo te verstaan? Oké. Ja, ik wil hier graag een beetje aan de zijkant staan, maar dan kan ik mijn oog op het beeld houden. Handhaving. We gaan het vanavond hebben over handhaving. Wel twee hele specifieke onderwerpen. Maar iedereen heeft wel een beeld bij handhaving. En vooral als de buurman iets doet wat eigenlijk net niet kan, dan heeft u vast wel een beeld van wat er dan moet gebeuren. Maar wat nu als je zelf die buurman bent? Heb je dan nog steeds hetzelfde beeld daarbij? Nou, dat is iets waar je rondom handhaving in ieder geval rekening mee moet houden. Waar we het vanavond speciaal over gaan hebben, zijn de BOA's en de inzet van de BOA's. U heeft als raad gevraagd de inzet te evalueren. We zijn al een tijdje bezig met toezicht en handhaving in het publieke domein. Sinds 1 januari 2012 echt structureel. De twee heren zijn ook aanwezig vanavond. We zitten daar op de publieke tribune. We hebben even teruggekeken naar het afgelopen jaar, wat ze hebben gedaan. Dat onderzoek is verricht in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool. Een student van de Noordelijke Hogeschool moest nog iets doen vanwege zijn opleiding. We hebben die samenwerking gezocht. Deze presentatie zal dus ook een beetje een co-productie zijn. Een deel wordt toegelicht door Shamal, die zit hier rechts naast mij. Hij zal een toelichting doen hoe hij het onderzoek heeft uitgevoerd. En op het moment dat we dan weer bij de resultaten komen, dan zal ik het weer van hem overnemen. Het woord aan Shamal.
Nou, allereerst welkom iedereen. Ik heb hier dus stage gelopen bij de gemeente Tinalo van september tot januari. Ik heb daarin dus de evaluatie van de BOA's gedaan. Ik zal mezelf nog heel even kort voorstellen. Ik ben zelf Shamal Lamers. Ik zit in de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en doe daar de opleiding Integrale Veiligheid. Dat is een hbo-opleiding. Mijn stagebegeleiders tijdens mijn onderzoek vanuit de organisatie hier waren Marco Holzappel en Karin Hoeven. Vanuit de school ben ik ook nog begeleid. Dat was de heer Sander Veenstra. Nou, allereerst even een korte introductie over het onderwerp. Er is dus gevraagd om een evaluatie door de raad om een evaluatie over de inzet van BOA's te houden. De gemeente Tinalo is in 2010 begonnen met actief toezichthouden in het openbare ruimte. Met name als reden voor een aanhoudende overlast en kleine ergernissen. En een terugtrekkende politieorganisatie met bezuiniging was ook onder andere een reden. In 2010 is begonnen met een proef met twee toezichthouders. Die hebben dus hun vervolg gekregen in de aanstelling van twee BOA's. En dit met voornaamste reden ook om daadwerkelijk strafrechtelijk op te kunnen treden in de vorm van een bestuurlijke strafbeschikking. En nu wil de raad dus weten wat voor effecten heeft dat dus nu daadwerkelijk opgeleverd, die BOA's. Nou, ten tijde voor de start van het onderzoek heb ik eerst een centrale doelstelling opgesteld van wat wil ik nu eigenlijk te weten komen met het onderzoek. Die centrale doelstelling luidt als volgt. Het bieden van inzicht in de voor de BOA inzet gestoelde doelen, de mate waarin de doelen zijn behaald en het identificeren van mogelijke verbeterpunten ten aanzien van BOA inzet in Tinalo. Nou, na aanleiding daarvan heb ik ook een hoofdvraag opgesteld waar ik dus uiteindelijk een antwoord op wou weten na de evaluatie. Die hoofdvraag die luidde in welke mate zijn de voorafgestelde doelstellingen omtrent BOA inzet gehaald en hoe kunnen de BOA's in de toekomst indien nodig nog effectiever kunnen worden ingezet. Nou, naar aanleiding van die hoofdvraag heb ik ook nog een aantal deelvragen opgesteld om tot een antwoord van die hoofdvraag te komen. Zoals u kunt zien, als eerste, welke doelen zijn nou eigenlijk gesteld omtrent het inzet van de BOA's? Welke doelen heeft men willen realiseren? Nou, daarin hebben we gekeken of er überhaupt doelen zijn gesteld en of deze ook zijn deze smart geformuleerd, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Vervolgens hebben we gekeken in hoeverre zijn de voorafgestelde doelen omtrent BOA-inzet gehaald. Daarin heb ik gekeken naar cijfermatige gegevens. Wat is er beschikbaar voor data over het behalen van de inzet van de doelen van de inzet voor BOA's. En ik heb daarnaast heb ik een aantal heb ik naar ketenpartners en direct betrokkenen gevraagd in hoeverre zij nu vinden dat de BOA's doelen hebben behaald. Vervolgens heb ik dus een aantal onderzoeksmethoden gebruikt om tot antwoorden op die deelvraag te komen. Een daarvan is dus een bronnenonderzoek. Daar heb ik gekeken naar beschikbare data's van wat is te vinden. Ook qua cijfermatige gegevens over het behalen van de doelen van de inzet van BOA's. Daarnaast heb ik observaties uitgevoerd. Ben ik zelf meegegaan met de BOA's om te kijken van wat doen ze nou dagelijks. Dus heb ik in totaal 7 keer gedaan met een observatieprotocol. En dan heb ik, had ik een aantal gegevens en heb ik aangekruist hoeverre ik dat nou tegenkwam tijdens een dag en of niet. Daarnaast heb ik interviews gehouden met ketenpartners en direct betrokkenen. Direct betrokkenen, dat is vooral intern. En dan heb ik ook met afdelingen gesproken die raakvlak hebben met de BOA's, zoals verkeer en vervoer. En ik heb ook met ketenpartners gesproken, zoals politie heb ik meegesproken. Ik heb met de woningbouwvereniging heb ik gesproken. Daarnaast ben ik bij de burgers langs geweest, heb ik enquêtes afgenomen. Ben ik willekeurig door de hele gemeente langs de deur geweest om mensen te vragen hoe zij nu tegen de BOA's aankijken. Of ze überhaupt weten dat hier de BOA's zijn. Wat vinden zij er nu eigenlijk van? En naast de enquête heb ik daar ook een poll gelanceerd op de website. En daarin stonden ook een 4-tal vragen en daarop konden mensen antwoord geven. Kent u de BOA's en wat vindt u nu eigenlijk daadwerkelijk van de BOA's? Nou, dit was eigenlijk mijn verhaal van over hoe ik het onderzoek heb uitgevoerd. Dan geef ik graag weer het woord aan Mark Holzappel.
Eerst even tussendoor, zijn er nog vragen over deze opzet, hoe die is uitgevoerd?
Vraag stellen. Enquête was op de internet. Hoeveel reacties waren er? 71 blijkbaar. Hoe heeft u dat bekendgemaakt? Ik wist niks van.
Oké.
Over dat de poll bedoelt u op de site stond? Ja. Nou, ik heb dat bekendgemaakt en ik heb dat een overleg gedaan met iemand van de communicatie bij de gemeente. En dat is onder meer in de Oostermoerenkrant heeft dat gestaan en via de Twitter-account is dat gepromoot. En het heeft ook op de gemeentelijke website gestaan. Dus.
Ja, we hebben dus daar de gebruikelijke communicatiekanalen voor gebruikt. Dan komen we tot de resultaten. U heeft allemaal een digitale versie van het rapport kunnen krijgen. Ik wil zo met u gewoon die 4-5 resultaten even langsgaan. Als eerste de oog- en oorfunctie. Hè, als we kijken naar de doelen waarvoor de BOA's op straat zijn... De doelstelling, hè, dat was eerst de oog- en oorfunctie vervullen. De hotspots bezoeken. Dus toezicht en handhaven op plaatsen en tijden waarvan bekend is dat er overlast wordt ervaren. De oog- en oorfunctie, daar zijn we nu eerst. Alle ketenpartners die vinden van ja, dat is die oog- en oorfunctie die wordt goed vervuld. Ze zijn positief. Ook de inwoners zijn daarover positief. De mannen lopen tegen zaken aan waarvan ze zeggen van, hey, dat is hier moet iets mee gebeuren. Daar is de gemeente niet de primaathouder, maar bijvoorbeeld de Boomborg of de politie. En dan brengen ze die zaak ook daadwerkelijk naar de primaathouder van dat probleem. En dan wordt het wel in gezamenlijkheid aangepakt, maar de zaken worden wel degelijk doorgespeeld. Een van de onderwerpen die er hier ook uitkwam was informatieuitwisseling. En dat is al direct al een verbeterpunt. Dat kan beter. Daar zijn we in de loop van het jaar al wel tegenaan gelopen. En daar komen we straks nog wel even op terug. Nou, je kunt zich voorstellen dat de mannen per dag een heleboel informatie verzamelen. Tegenkomen over van allerlei nog wat zaken. En dat is ook informatie waar bijvoorbeeld een politieorganisatie echt wel iets mee kan. Of andersom. Dat de politie, de wijkagent met zaken zit, met informatie. En denkt van, hé, maar dat is wel handig dat de BOA's dat ook weten. Want ja, per slot van rekening zijn die ook buiten en lopen die ook op straat. En het is wel goed dat zij dat ook weten. En dat loopt nog niet helemaal soepel. Daar worden we ook beperkt door de wet bescherming persoonsgegevens. Dat we niet zomaar zaken kunnen uitwisselen. En om al eventjes wat aan te geven. We hebben inmiddels een BOA-registratiesysteem. Dat is een systeem waar informatie in vast kan worden gelegd. En die dus door bijvoorbeeld een politieorganisatie ook gewoon ingezien kan worden. Die informatie is heel netjes afgeschermd. Staat onder auspiciën van het ministerie. En zodoende kan er op een goede manier informatie uitgewisseld worden.
Nog even een andere vraag.
Ja.
U zegt de inwoners zijn positief, maar is dat nou gebaseerd op die 71 reacties? Of hoe toetst u dat inwoners positief zijn? Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel inwoners helemaal niet eens weten van een BOA. Dus waar baseert u dat op?
Ja, daar zitten twee kanten aan het verhaal. Ja, een heleboel inwoners kennen de BOA's niet eens. Dat komt straks ook nog wel terug in een van de resultaten. Maar ja, dat halen we ook uit de reacties die we gekregen hebben. Dus we hebben wel een aantal mensen gesproken. We hebben 60 enquêtes gedaan en die poll is ingevuld door 70 mensen. Het is een kleine steekproef, ja, dat klopt. Maar daaruit kwam wel dit signaal.
Ja, ik kan me voorstellen, want ik kan me ook voorstellen dat het mooi staat als een overzicht. Maar als je op een gegeven moment op de lange termijn moet zeggen, zijn die BOA's nou hun geld waard, bij wijze van spreken? En je zou je dan baseren op de inwoners zijn positief. En dat zijn eigenlijk die 60 plus eventueel 70, of misschien zit daar ook een overlap tussen. Dan vind ik dat nogal een stevige opmerking, zeg maar, in dit verband.
Ja, en daar kom ik straks helemaal aan het eind nog wel op terug. Over wat er beter kan. En dan is dit een van de punten die absoluut beter kan.
Jullie hebben ook gewoon handhavers, milieuhandhavers. Van, is daar ook een samenwerking of een integratie van de BOA's met de milieuhandhavers? Of hoe moet ik dat zien? Want ik kan me voorstellen dat de milieuhandhavers ook positief zeggen. Of wat minder positief, ik weet niet. Van, hoe zit die integratie van de BOA's met de milieuhandhavers?
Dan komen we een klein beetje op de organisatiestructuur van hoe hebben we het hier ingebed in de gemeentelijke organisatie. We hebben sinds eind vorig jaar een team toezicht en handhaving. En daar zijn alle taken die wij als gemeente moeten uitvoeren op het gebied van toezicht en handhaving geclusterd. Al die mensen zitten dus ook bij elkaar in het team. Sterker nog, ze zitten fysiek bij elkaar op één kamer. Dus er wordt wel degelijk uitgewisseld en zaken besproken die verwant zijn.
En de BOA zit ook op die kamer?
Ja.
Oké.
Ja. Dit was wel een wat lastige. Ik geloof niet dat Jamal me helemaal zo heeft benoemd, maar de doelstellingen zoals die oorspronkelijk zijn genoemd, zijn wat lastig meetbaar geweest. Ze waren wat algemeen en op het moment dat je dus een evaluatie moet gaan doen, is dat moeilijk te kwantificeren. Van ja, maar hoe meet je dat nu? Sowieso is subjectieve veiligheid natuurlijk een lastig onderwerp. Want hoe meet je dat? En toch hebben we geprobeerd om dat aan de hand van de beschikbare gegevens in beeld te brengen. Een van die gegevens zijn het aantal meldingen van overlast die zeg maar, bij ons binnen zijn gekomen. Dat is afgenomen. U heeft in het rapport ook wel kunnen zien hoeveel dat is afgenomen. Er is ook een verschuiving te zien in het aard van meldingen die binnenkomen. De ketenparkers partners merken het ook dat het rustiger, ze noemen dat het is rustiger geworden op het gebied van overlast en overlastmeldingen. Nou, zwerfvuil hebben we gemeten. Er wordt ook gewoon minder zwerfvuil aangetroffen door onze collega's van de buitendienst die her en der het zwerfvuil op moeten pikken. En het aantal kilo's is gewoon naar beneden gegaan. Uit de enquêtes en de poll kwam ook wel dat de vraag van, merkt u nou iets in uw directe omgeving dat de overlast is afgenomen? En dan zeggen ze, daar merk ik op zich niet zo gek veel van. En de inwoners voelen zich ook niet veiliger. Nou, dat zegt wel iets, maar misschien ook weer niet. Want over het algemeen voelen, en dat hebben we in 2009 al gemeten, voelen de inwoners van de gemeente Tinalo zich gewoon veilig. Nou, en dan is zo'n antwoord ook wel een beetje te verwachten.
Ik wou wel even een vraag over de zwerfafval. Hè? Hoe vaak heeft de BOA's daar dan actief wat in gedaan? Want dat kan ook gewoon zijn dat wij met elkaar als burgers denken van we moeten die rommel niet weggooien, we moeten netjes in de container. Je schrijft er nu toe dat de BOA's dat de oorzaak of gevolg van elkaar zijn. Of is het gewoon omdat we met elkaar ons beter gedragen? Of hoe vaak is dan actief op zoek gegaan naar iemand die wel rotzooi gestort heeft en is ook iemand gepakt? Want dat is waar het dan feitelijk om gaat.
Ja. Ik kan zeggen dat ze 50% van hun tijd, zeg maar de helft van hun tijd, besteden aan milieugerelateerde, hè, dus afvalgerelateerde zaken. En dan moet ik even kijken van, als we kijken naar het aantal verbalen wat jullie hebben uitgedeeld, zal dat ook ongeveer 50-50 zijn voor afval en overige overlastzaken. Dus dat wordt wel degelijk heel gericht naar gekeken.
Ja, ik had een vraag die een beetje in dezelfde lijn lag als die van de heer Talens. Wat mij opvalt is, bij het aantal punten, het aantal meldingen van overlast neemt af. Maar inwoners merken in die directe omgeving, merken ze er niet veel van. Nou, als ik die twee dingen combineer, vraag ik me af van, waar bevond ze dan die overlast? Schijnbaar niet in die directe omgeving, want dat heeft voor de burgers niet tot een waarneembare verandering geleid. En de tweede vraag is bijna identiek natuurlijk aan die van de heer Talens. Van de conclusie lijkt wel heel makkelijk getrokken te worden dat het door die BOA's komt. Zou het best kunnen zijn dat het groepje overlast veroorzakende personen inmiddels een, die niet meer verblijft in de gemeente Davelen op een andere manier dat niet meer doet?
Ja, dan kom je inderdaad op de manier van het onderzoek doen. En als we dat echt heel specifiek hadden willen meten, dan hadden we dus rondom de plekken waarvan wij weten dat er overlast is, dan hadden we daar gericht het onderzoek moeten doen. Maar goed, er is ook bewust gekozen om het gewoon breed te doen, het onderzoek breed te houden. En ook bij de mensen die niet direct in de omgeving van dat soort plekken wonen, te bevragen. Ja.
Ja. De hoeveelheid hondenoverlast is met 100% toegenomen, lees ik hier. Wordt daar extra op gecontroleerd? Is dat een soort speerpunt geworden? Dat springt er echt bovenuit.
Ja. Mag die uit?
Ja.
Ja, dat is mij ook opgevallen. En waar ik dat eventueel aan zou kunnen toeschrijven is dat we zijn wel wat aan het communiceren over bepaalde onderwerpen. En hondenoverlast en de aanpak van hondenoverlast is een van de eerste dingen waarover wij actief hebben gecommuniceerd in de bladen en op ons internet.
Mag ik daar een aanvullende vraag over stellen?
Ja.
Gaat het hier bij hondenoverlast in de zin van hondenpoep Of gaat het hier om het melden van honden die andere honden gebeten hebben of mensen hebben gebeten? Want daar is juist volgens mij nog niet zo heel erg lang meer naar de burger gezegd van meld dat, want dat is een strafbaar feit en dan kunnen we zo iemand aanpakken. Dus dat zou ook de reden kunnen zijn waarom er nu meer hondenoverlast is.
Nou, het is inderdaad het laatste bijtincidenten. Daar zijn we redelijk druk mee de laatste tijd.
Gecontroleerd, want ja, ik vraag het omdat ik toevallig op een hond pas en door een aantal mensen aangesproken wordt van ik mag mijn hond niet meer los laten lopen, hoe zit dit? Ja. Maar je mag nooit je hond los laten lopen, dat is gewoon een verordening. Alleen mensen weten het niet. Ja. Maar jullie controleren het dus de laatste tijd strenger op.
Ja, er wordt nu op toegezien, ja. Nee, maar dat is dus ook van, daar moet je wel over communiceren, want ja, veel mensen weten het ook niet. En als je er dan op wordt aangesproken, dan zeg maar, hoezo? Nou. Ja, precies.
Mag ik u een vraag stellen?
Ja.
U hebt het over afval en hondenoverlast. De overlast die vindt op het ogenblik vooral plaats in de buitengebieden met loslopende honden ten opzichte van dieren. Ik ben zelf wetlandwacht van deze regio sinds kort. En ik merk dat een ontzettende verstoring plaatsvindt door loslopende honden. En iedere hondenliefhebber zegt, ja, mijn hond doet dat niet. Mijn hond blijft rustig tot het moment dat ik een keer aangevallen werd door een hond. En toen wist mevrouw niet meer te zeggen, niks meer te zeggen. Maar ik denk dat dat ook een heel wezenlijk probleem is, loslopende honden. En er zijn natuurlijk honden die keurig bij de baas blijven. Ik wil zeggen, laat ik nou niet iedereen over één kam scheren, maar... Er zijn nog honden, en ik heb het vanmiddag nog weer meegemaakt, die de hele zooi vogels opjagen. En de baas zit er met genoegen naar te kijken.
Dus. Ja. Ik denk dat het wel een complex is. Daar hebben wij op zich nog niet zo gek veel mee te maken gehad. Het is alleen wel zo, dat is buiten de bebouwde kom. En daar geldt de aanlijnplicht niet.
Ja. Ik wil ook even een vraag over stellen.
Ja.
Ik erg me de laatste tijd... vreselijk aan mensen die met een 4x4 en naar vogels gaan zitten kijken, de zandpaden naar God rijden, zich vogelwachter noemen of jager, 's nachts met enorme schijnwerpers reeën aan het tellen zijn. En ik kom een beetje in de buurt van die meneer, want... we hebben mooie zandpaden en ze worden echt overal tot God gereden. Door de 4x4, door die mensen die zo nodig moeten kijken of iemand met een loslopend hondje aanwezig is. Kijken jullie daar ook naar? Want dat is gewoon een ergernis. Want met een wandelwagen of een buggy ken je niet meer over die zandpaden. Want het is zo leuk om door die enorme modderplassen te rijden om te kijken of iemand daar met een loslopend hondje is. En dan word ik... Als ik ze tegenkom en ze spreken me aan, van meestal meneer, wij willen een goed gesprek met u, dan word ik vreselijk boos. Want zij vernielen de natuur, zij verstoren de natuur met hun auto en hun schijnwerpers om s'avonds de spullen te tellen. En nou ja, kijken jullie er ook naar? Of is dat ook weer buiten de bebouwde kom?
Vogelwachten kunnen het niet zijn, want ik ben de enige vogelwacht in deze regio. Dus als mensen dat zeggen, dan... stellen ze zich anders voor dan ze in werkelijkheid zijn.
Onze BOA's zien niet toe op andere instanties. Laat ik het daar even bij houden. En als daar klachten over zijn, dan denk ik dat het goed is om het bij die instantie neer te leggen. En mocht die er niet uitkomen, ja, dan kunnen wij misschien nog iets doen, maar zij zien er niet op toe.
Staatsbosbeheer en Drents Landschap hebben ook BOA's, hè? Dus die zullen dat ook als hun taak zien.
Ja.
Het ergste is, de grootste boosdoeners zijn natuurlijk de mensen van Staatsbosbeheer.
Dat valt buiten dit onderzoek. Ja. Dit is de laatste en dan kom ik eventjes bij de opmerking van mevrouw Engels. Een van de aanbevelingen is, dat was ook een doel van het onderzoek, van hoe kan het nu beter? Die heb ik samengevat als een duidelijk beeld leidt tot effectievere inzet. Wat steeds naar voren kwam, van nou, oké, vooral bij de ketenpartners, of we zijn blij dat ze er zijn. Maar wat kunnen en mogen ze nu eigenlijk? Bij de inwoners van onze gemeente van, ja, het is goed dat ze er zijn, maar we zien ze niet. Nou, daar hebben we dat opzicht wel wat aan proberen te doen door erover te communiceren in de krant, een opvallende auto te geven die, nou ja, die kun je haast niet missen. Maar toch, ja, het is, de zichtbaarheid kan beter. Dus daar zullen we in die zin nog meer moeten inzetten op communicatie. En de grote vraag is, met name bij de ketenpartners, maar ook bij de inwoners, en dat is op zich niet zo heel erg, maar wat kunnen en mogen de BOA's?
En heeft u daar ook concrete plannen voor om het te verbeteren? Of zegt u, ja, met deze vraag zitten we en we weten eigenlijk het antwoord nog niet?
Ja, we hebben daar plannen voor. Voor een deel komt daar straks in het vervolg, de vervolgpresentatie vanuit de politie, komt daar iets voor om daar meer richting aan te geven. En we zullen met name in de communicatie naar buiten nog meer laten zien. Maar we lopen dan ook wel een beetje aan tegen de beperkingen van onze media. In die zin van ja, wordt het allemaal wel gelezen.
Mag ik daar wel een vraag op stellen?
Ja.
Is het nu, wat is het nu belangrijker? Dat de BOA ervoor zorgt dat dingen beter gehandhaafd worden? Of dat iedereen weet dat ze er zijn? Wat is het belangrijkste? Oftewel, hoeveel energie ga je steken in het laten zien dat je er bent? Dat je een mooie grote opvallende auto hebt met zwaailampen erop en iedereen ziet, ik kom eraan. Of dat je handhaven bezig bent dat wat je doet, dat goed is. Volgens mij het laatste als ik een voorschot neem, maar daar ben ik wel benieuwd naar. Van, zijn we niet aan overcommuniceren?
Nou, het laatste is het doel. Daarvoor zijn ze op straat. Maar op het moment dat je niet weet dat ze er zijn, zal je er als inwoner, ga ik even vanuit, minder snel een beroep op doen. Dus dat werkt wel twee kanten op.
Ik wou graag een opmerking maken over de zichtbaarheid. Ik zit, zoals ik straks al zei, in de natuurrealiteit. Nou, ik kom de BOA's regelmatig tegen. Dus de zichtbaarheid is in elk geval in die gebieden heel goed merkbaar. Wij kwamen laatst tegelijk bij een hoop afval. En nou, de BOA was er meteen. Dus wat dat betreft, ik heb alleen maar positieve ervaringen met deze situaties.
Oké, bedankt.
Mag ik nog een vraag stellen?
Ja.
De BOA's zijn ooit ingesteld met een bepaalde taak. Omschrijving. En volgens mij is die taakomschrijving in de loop der tijd nog wel wat gewijzigd en aangepast. Zijn er andere taken voor in de plaats gekomen? Is daar iets van aan te geven van waar waren ze oorspronkelijk voor bedoeld en wat zijn nu de zaken die ze werkelijk aanpakken?
Dat moeten we even iets verder toelichten, want ik weet niks van een taakomschrijving of een verandering van taakomschrijving.
Nou, volgens mij zijn toen besluiten genomen om BOA's in te zetten, lag de nadruk vooral op overlast van jongeren. En volgens mij is de taak rond zwerfafval daar pas later bijgekomen. Omdat er of met die jongeren niet zoveel te doen was of andere overwegingen. Maar dat vroeg me af. Ik verwachtte dat ook zeg maar, uit de inleiding van het onderzoek van oké, waar waren ze voor bedoeld? Mm-hmm. En wat gebeurt er nu? En nou ja, die vraag heb ik nog niet echt beantwoord gekregen.
Oké. Als we kijken naar waar ze bedoeld voor zijn, nou, die heb ik al opgenoemd. Hè. Dat was de oog- en orenfunctie voor de ketenpartners. Overlast en kleine ergernissen terugdringen. En met name daar zit natuurlijk ook wel het zwerfvuil. Want daar krijgen we wel gewoon meldingen over, dat er zwerfvuil wordt gevonden. Dus van daaruit, en we hebben ook, het is domein 1, dan zal ik er even een kleine uitleg over geven. Er is een nieuw stelsel van domeinen voor de BOA's. En dat is in het leven geroepen om die mensen meer gericht aan het werk te kunnen zetten vanuit het ministerie. Onze beide mannen zitten in domein 1. En dat betekent eigenlijk de openbare ruimte. Domein 2 is meer milieugericht. Nou, en zo zijn er verschillende domeinen. Er zit ook een domein voor leerplichtambtenaren. Domein 1, daar zitten 30 taken in. En uit die 30 taken, daar hebben wij een prioriteit aangebracht voor 10 taken waar dus actief op wordt toegezien. En op die manier, en die prioriteiten die hebben we gesteld aan de hand van de veiligheidsanalyse. Van wat zijn de problemen in onze gemeente? En op die manier kom je dus ook uit op de afvalstoffenverordening.
Zijn er verder nog vragen? Mag ik maar misschien ook nog een vraag stellen? U heeft aan het begin van het verhaal gezegd dat dit een onderzoek was op verzoek van de gemeenteraad om te weten te komen wat doen die BOA's. Is dat nuttig of is het niet nuttig? Zijn ze hun geld waard? Dan komt u met resultaten aan die nog geen 0,5% van de bevolking van Tinalo omvatten. Hoe moet ik dan dat resultaat afmeten tegen de vraag is het nuttig, is het niet nuttig? Enzovoort.
Ja, dat is een. Hoe omvangrijk maak je een onderzoek? Ja. Dat is een terechte vraag. Ja.
Maar het is geen antwoord.
Nee.
Ja, mag ik dan proberen toch een begin van een antwoord te formuleren? En dat is misschien een beetje politiek getint, dat wordt zeker niet van deze kant verwacht. Maar ik denk wel van. Als er nu verondersteld wordt. Dat een afname die wel gesignaleerd wordt, gewoon van overtredingen, mogelijk te wijten zijn aan het vertrek van mensen, dat ligt wat mij betreft minder voor de hand dan dat het instellen van BOA's, die daar specifiek toezicht op houden, daar een positieve bijdrage aan hebben geleverd. En dat is volgens mij het verhaal nu, na deze periode waarin de BOA's daadwerkelijk hebben gefunctioneerd, om nu te bezien of die waarde inderdaad ook onderkend wordt of niet. En dat is de vraagstelling die natuurlijk een politiek antwoord vergt.
Peter.
Ja, ik word natuurlijk bijna uitgenodigd om hier even politiek op in te gaan. Hartstikke leuk dat de wethouder daar zijn eigen visie op loslaat. Dat waardeer ik zeer. Echt te weinig wetenschappelijk onderbouwd, moet ik zeggen. Aansluitend op de vraag van de opmerking van de heer Van der Meijen, moet ik zeggen dat steekproeven in enquêtes, die worden normaal gesproken worden niet geacht een zekere betrouwbaarheidswaarde te hebben om een bepaalde impact te genieten. Nou, dat is schijnbaar in deze situatie niet helemaal zo geweest. In richting kost mij, moet ik toch maar eens zeggen van, ja, het aantal overlastmeldingen van honden in de buurt van Huizen van Nest zal behoorlijk afnemen als hij geen hond meer heeft, en dan lijkt het maar mee.
Het aantal mensen met honden in de gemeente is overigens niet afgenomen.
Is er verder nog iemand die iets te berde wil brengen? Jannes.
Er zijn ook een aantal heren met een mooi wit uniformje aan, oftewel van de politie. Wat de BOA's doen is een beetje de taken die eigenlijk vroeger door de politie gebeurt en nu niet meer door de politie gebeurt en nu door de gemeente gebeurt. En ik begrijp dat het Rijk daar al leuke categorieën voor heeft bedacht, waar wij als gemeente de ambtenaren voor mogen inzetten. Hoe kijkt de politie er nu tegenaan? Want er kan wel gezegd, maar ze zijn er, dus ze kunnen er ook wat van zeggen, denk ik. Dat lijkt me een handige.
Daar komen we straks in de vervolgpresentatie ruimschoots op terug. Mag ik nog wel even reageren op uw vraag van hoe waardevol is dit onderzoek nu? De steekproef bij de inwoners van de gemeente Tinalo is minimaal. Maar goed, het gaat er ook om van welke bijdrage leveren we in zijn algemeenheid in de leefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving. En dat doen we samen met een heleboel partners. Dat is niet alleen de gemeente, dat is niet alleen de politie, maar er zijn tal van instellingen. Die zijn allemaal wel, daar zijn wel sleutelfiguren van geïnterviewd. En die zijn allemaal positief.
Zo er verder niemand is die nog iets. Sorry. Meneer Kloos, sorry.
Nou,
ik wil hier toch nog even van zeggen, van, ik krijg een beetje een ongemakkelijk gevoel over, van, over enquêtes en dan zijn ze wat zorgvuldig, want je gaat altijd vanuit van er wordt iets in het leven geroepen. We hebben op een gegeven moment de BOA's in het leven geroepen en ik was er in ieder geval hartstikke blij mee. In die zin dat daar toch een preventieve uitwerking ging, ook binnen de bevolking. Ik heb altijd gezegd, lik op stuk beleid en handhaven, dat is een van die dingen om toch de zaak ook leefbaar te houden onderling. En een enquête is een enquête. Kijk, want als je gaat twijfelen aan enquêtes, ik kan ook een enquête noemen waarvan wij hebben gezegd van nou, hoe gaan we met onze DIF daar en dat soort zaken op. Er komen 1200 briefjes zijn er dan ingekleurd en daarvan heeft hij 400, 450 geven dan aan van wat we dus nu hebben besloten als college. Als je daar dus aan gaat twijfelen, dan kan niks meer dus in die zin. Dus ik ga ervan uit van dat die enquête goed gelopen is en dat dat in principe een topje is van de ijsberg die uiteindelijk, als je het breder zou zetten, misschien nog wel nog een steviger antwoord krijgt.
Ja. Dank u wel. Wou u daar nog op reageren?
Nee.
Nee? Oké. Verder nog iemand? Zo niet, dan gaan wij door naar de tweede spreker, dacht ik. Derde in dit geval natuurlijk eigenlijk. Sorry, neem me niet kwalijk. En dat is de heer Valkenburg. En die zal wel van de politie zijn, denk ik. Ja.
Net zo?
Ja.
Oké.
Het hoeft te worden lastig, maar deze onderste moet je hebben.
Oké. Goedenavond. Mijn naam is Paul Valkenburg. Ik ben werkzaam bij de politie. Hier in Tinalo, politie in Noord-Nederland. En eigenlijk is het een heel mooi onderwerp. Presentatie die je voor zich geeft. En deze aansluitende. Ik heb een onderzoek gedaan, ook in kader van een opleiding die ik naast mijn werk doe en in opdracht van mijn leidinggevende. Dat is tactisch leidinggevende van Politie Noord-Nederland, heel cool, zit daar. En teamchef van Politie Noord-Nederland van Tinalo, de heer Ullenreef, zit er ook. Dat zult u zo meteen ook eventjes zien. Ik heb een onderzoek gedaan, met name een adviserend onderzoek, op welke wijze de politie en de BOA's waar we het over hebben, ik noem ze in het onderzoek de domein 1 BOA's. Er is net al het een en ander uitgelegd over domein 1. Op welke wijze de overeenkomstige taken van deze BOA's afgestemd kunnen worden met de politie, met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Om een eenduidig handhavingsbeleid te krijgen en de samenwerking te versterken en ook te waarborgen. Eigenlijk in mijn presentatie wat ik nu geef is hoe ik het onderzoek heb aangepakt en wat de resultaten daar ongeveer van zijn. Eventueel aanbevelingen en conclusies daaruit. Ik heb ook begrepen, ik had in mijn hele presentatie aan het einde eigenlijk de gelegenheid om vragen te stellen. Maar in de gang zie ik dat het tussendoor kan. Nou, dat vind ik op zich ook prima. Zijn het vragen over dit onderzoek, zal ik ze beantwoorden? Zijn het vragen over Politie Noord-Nederland of een politie in Nederland, dan zal ik u doorverwijzen naar mijn tactisch leidinggevende, de heer Kolk, mits de voorzitter daar toestemming voor geeft dat daar ook gelegenheid voor is. Gelukkig maar. Oké, de aanpak van het onderzoek. Is eigenlijk een eerste wijze is de probleemstelling. Nou, dat gaat even wat sneller. De probleemstelling merkte ik net ook al een beetje. Er zijn in het eerste onderzoek kwam ook naar voren dat de samenwerking op zich wat moeilijk ging. Dan heb je twee instanties, de politie en de gemeente, die beide handhavende taken hebben. Nou, dat kan een stukje onduidelijkheid ontstaan bij de burger, omdat er dan geen eenduidig handhavingsbeleid is. De doelstelling van het onderzoek is dan ook wat ik eigenlijk net zei, op welke wijze kunnen de taken en de daarbij behorende bevoegdheden, die veranderen op zich niet, met betrekking tot de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente Tinalo op elkaar afgestemd worden om een eenduidig handhavingsbeleid te krijgen en om deze samenwerking te versterken en die ook te waarborgen. Dat is de doelstelling van het onderzoek. Afbakening van de kaders. Nou, het betreffen BOA's uit domein 1 binnen de gemeente Tinalo. Dus de kadering is ook binnen de gemeente Tinalo afsluitend voor de domein 1 BOA's. Waar net het onderzoek, het voorgaande onderzoek en de voorgaande presentatie ook over ging. De onderzoeksmethode die ik heb gebruikt is een kwantitatief en kwalitatief onderzoeksmethodes. Ik heb diverse bureauonderzoeken gedaan in literatuuronderzoek. Ook een stukje cijferonderzoek, een stukje cijferanalyse. En ik heb diverse interviews gehouden. Daarnaast heb ik ook een hoofdvraag en deelvragen. De technische aspecten zijn net ook al uitgelegd. De hoofdvraag van het onderzoek, van het rapport, is op welke wijze kunnen de politie en de gemeente Tinalo de taken en de bevoegdheden op elkaar afstemmen met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en veiligheid om een eenduidig handhavingsbeleid te krijgen, de samenwerking te versterken en deze te waarborgen. Daar heb ik 4 deelvragen onder gemaakt. De antwoorden feitelijk op de deelvragen. En met die antwoorden kun je ook een antwoord geven op de hoofdvraag. En de eerste deelvraag, nou, dat gaat eigenlijk weer snel. Waarom zullen de taken en bevoegdheden op elkaar afgesneden moeten worden? En welke taken en bevoegdheden, met name welke taken, komen overeen van de BOA's met die van de politie? En voor welke taken zouden in principe BOA's ook ingezet kunnen worden? En eigenlijk de laatste, ik hoef hem niet op te lezen. Dat zijn de 4 deelvragen binnen het onderzoek die ik met de onderzoeksmethode die ik net heb genoemd, heb geprobeerd antwoord te krijgen. In het kwantitatieve onderzoek heb ik het eerst een onderzoek gedaan naar noodhulp. Net is ook al verteld in het voorgaande onderzoek, dat klopt, dat de gemeente Tinalo BOA's heeft ingezet, omdat een landelijke trend ook is dat de handhaving en het toezicht noodzakelijkerwijs wat minder wordt, dus wat minder geprioriteerd wordt. Dat daarom de BOA's eigenlijk toch ook zijn ingezet. Op zich klopt dat, want hedendaags kan in principe van de politie niet direct meer worden verwacht dat ze alle capaciteit in huis heeft om alle wet en regelgeving op deze manier te kunnen handhaven. Dat is eigenlijk ook de politieke trend. Daarnaast...
Mag ik er wel een vraag over stellen? Net aangegeven dat ik af en toe wat mocht vragen.
Ja, zeker.
Je geeft aan dat de politie dat dan niet meer zou kunnen. Maar als we de BOA's weer gewoon politiemensen maken, dan kunnen ze het wel, of niet?
Of ze de BOA's, ja, dan zullen ze een complete opleiding daarin ook hebben. Dan kom je eigenlijk aan de capaciteit met landelijke en de politie.
Kijk, je hebt ze nu, ze hebben ook een opleiding gehad.
Ja.
Ja? Dus ik zei niet zo van de straat geplukt van een uniformpje aan en veel plezier, doe je best maar. Dus er is nu ook een opleiding geweest. Dus je kunt ook zeggen van, je maakt een politieagent, ja, een BOA-politieagent, en die valt hier rechtstreeks onder de politieorganisatie in plaats van onder de gemeente. Ben die overlegstructuur tussen de beide poten kwijt. Volgens mij scheelt dat veel overlegdheid.
Misschien zal dat kunnen. Maar u heeft zelf als gemeente ook BOA's in dienst genomen. Met name op punt 1 noodhulp. Dat is niet voor noodhulp, toezicht en handhaving.
Ja, maar waar komt het door? Doordat de politie in functie zichzelf terugtrekt en minder taken doet. En dan aan gaten vallen en de politiek geroepen wordt, weet je wat, dan moeten we zelf maar BOA's in dienst nemen. Om de taken die de politie niet meer doet te gaan vervullen. En dat wordt nu gebruikt als zijnde, nee, de gemeente heeft het zelf bedacht, dus wij hoeven dat niet meer te doen. Nee, dat is omdraaiing van feiten volgens
mij. Ja, nee, maar zo is het niet gebracht, zo wordt dat niet gebracht. Want het is ook een landelijke trend dat het gaat. De gemeente heeft een autonomie gekregen, die heeft een regierol met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De politie houdt zich steeds maar aan de kerntaken die er zijn. Die heb ik daar eigenlijk ook in genoemd. Dus in dit geval heeft de gemeente Tinalo volledig de regie en heel vooruitstrevend eigenlijk de regie ook genomen door te zeggen, oké, dat is een trend die we zien, dus wij trekken daarvoor BOA's aan. Dat is ook landelijk en in de toekomst gericht wat er gaat gebeuren. Dus in dat opzicht lopen jullie denk ik wel heel erg voor.
Mag ik even hier een aanvullende vraag opstellen? Ik zit even te denken, ik kom in de trein en ik zie een conducteur en ik weet nu dat BOA's hebben zo'n schildje op zich. Dan denk ik, hé, die conducteur is een BOA. Ben ik in staat Bos, dan kom ik zo'n staatsbosbeheer tegen. Dan zeg ik, hé, die meneer is een BOA.
Ja.
Zo kom ik veel meer BOA's tegen. Als ik hier Taalsen hoor, dan moet die treinconducteur moet dan ook bij de politie. Nou, Ik begin maar een beetje te dazen van hoe moet ik dat nou inschatten van die treinconducteur bij de politie, die staatsbosbeheerman bij de politie. Nou, dat is net een groene bos boa minder, geloof ik, in Eese veld of bij zijn dingetje. Ik neem er aan, ja, u kan er antwoord beter geven van boa, dat is een bepaalde ja, in het leven geroepen. En zo zie ik dat bij een gemeente ook, of zie ik dat nou verkeerd?
Nee, als ik begrijp wat u zegt, in mijn beleving, dan denk ik dat u dat wel goed ziet. Net is ook uitgelegd dat er verschillende velden zijn, domein 1 BOA's, of in ieder geval voor taakveld 1, voor 2, met verschillende taken. Dus je hebt eigenlijk voor verschillende taken kun je BOA's aanstellen en aanwijzen. Alleen in dit onderzoek heb ik het puur over de domein 1 BOA's, dus voor de openbare ruimte. De treinconducteur zou dat wellicht ook kunnen zijn als dat wordt aangemerkt als openbare ruimte. Maar ik heb het. Ja, maar je hebt ook bijvoorbeeld politiediensten die allerlei verschillende taken hebben. Alleen dit valt daar dus gewoon onder en dat zal dan onder de NS vallen. Maar in dit onderzoek heb ik het puur over de domein 1 BOA's. Deze twee heren, hiervoor Tinalo. Het tweede kwantitatief onderzoek. Verder geen vraag over de eerste? Dan heb ik eigenlijk een aantal meldingen en registraties die bij de meldkamer Noord-Nederland zijn binnengekomen over een periode van een half jaar. Dit zijn hele speculatieve waarden. Ik laat zo meteen ook nog wat diagrammen zien. Maar het is heel speculatief omdat dit meldingen zijn die door de burgers naar de meldkamer zijn gedaan. En het gaat dan over een 24 uursdienst van de politie. Daarin zie je straks een hele bijzondere overlap. Maar nogmaals, het is speculatief. De meldingen die binnen zijn gekomen, die heb ik naast het takenveld van de BOA's, domein 1 BOA's, voor Tinalo gelegd. En heb daar eigenlijk zelf een schifting in gemaakt. En het derde kwantitatief onderzoek is een vergelijking. Ik heb de taken waarvoor de domein 1 BOA's zijn aangewezen, heb ik uitgeschreven. Daar komt zometeen ook een diagram van. Daar staan de taken exact zichtbaar wat ze mogen doen in de gemeente Tinalo. En daarin is ook heel duidelijk te zien hoe die eventueel op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar daar gaat het onderzoek feitelijk ook nog over. Hier had ik het net over. Dit is eigenlijk, zijn de meldingen tussen de 1100 en 1200 meldingen over een half jaar die door de Meldkamer Noord-Nederland vanuit Drachten naar de politie-surveillance-eenheden hier in de gemeente Tinalo zijn gebracht. Ik heb dat dus heel speculatief heb ik daar een schifting in gemaakt. En dan ziet u dat eigenlijk 48% een overlap is, dat als er op dat moment reeds een geformaliseerde samenwerking was, en stel dat ook de BOA's 24 uur in dienst waren, dat 48% in principe naar de BOA's, domein 1 BOA's van de gemeente Tinalo, hadden kunnen gaan. Als we een marge van min 10 en plus 10% nemen, nou, dan ziet u eigenlijk hieronder het blauwe. Dat zijn het aantal meldingen voor het domein 1 en rood voor de politie. De vergelijking van de taken. De taken die u hier ziet, ik heb hier eigenlijk de kleur van de gemeente groen, heb ik even hier gemaakt. En hier de kleur blauw van de politie. Wat hier in de witte balk staat in het midden, dat als we er nu vanuit gaan dat er reeds een geformaliseerde samenwerking is. En ik zal zo meteen duidelijk maken wat ik daarmee bedoel. Dan zouden de taken hier in het witte vlak, dus het opzettelijk handelen tegen gedragsaanwijzing, belemmering van een ambtshandeling, en dat zijn eigenlijk allemaal niet voldoende identificatieplicht, noem het eigenlijk maar op, dat zijn de taken die heel concreet op elkaar afgestemd kunnen worden, waar duidelijkheden kunnen, ja, wie eigenlijk wat gaat doen. Dus als je dat heel concreet op elkaar afstemt, dan kunnen hier een gedeelte van deze taken kunnen naar de groene balk. En eigenlijk een ander gedeelte waarvan de gemeente zal zeggen, nou, laat de politie dat vooral doen. Laat onze BOA's daar niet aan blootstellen. Die gaan eigenlijk naar de blauwe taak en dan hou je altijd een groot gedeelte over. Dus dit zijn de taken van de BOA's die de politieagenten ook kunnen doen. Maar die je dus heel concreet op elkaar af kan stemmen om heel duidelijk een eenduidig handhavingsbeleid te gaan krijgen. Is dit helder?
Ja, even één vraagje, deze kant. Het is op zich wel helder, maar ik kan me voorstellen dat als je, ik kan het niet helemaal lezen zo, Maar ik kan me voorstellen dat daar activiteiten bij zijn die op het eerste oog wat, ook door de BOA's gedaan zou kunnen worden.
Ja.
Maar waar dan toch onverwacht meer geweld of andere complicaties achter vandaan komen. En dan heb je dus wel een probleem, lijkt me. Of voorziet u dat niet?
Ja, maar mag ik daar zo op terugkomen, dat antwoord? Want dan ga ik nog even verder en dan kom ik uiteindelijk bij de conclusies en aanbevelingen. Dus dat wat we kunnen formaliseren, kom ik daar even op terug. De kwalitatieve onderzoeken, moet ik even terug. Nou, dat heb ik gedaan door middel van interviews. Ik heb de burgemeester geïnterviewd, de tactisch leidinggevende, teamchef. En eigenlijk dit zijn de mensen die ik heb geïnterviewd met betrekking tot het formaliseren van de samenwerking. Nou, de eerste conclusies. Vanaf het moment dat de gemeente Tinalo BOA's in dienst heeft genomen, zijn er eigenlijk de gemeente en de politie die overeenkomstige taken heeft. Met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Echter, tussen beiden is niets geformaliseerd en of geconcretiseerd. De samenwerking is beperkt hè, en er wordt onvoldoende informatie uitgewisseld of gedeeld. Beide, zoals de gemeente als de politie, willen graag dat de samenwerking geformaliseerd wordt en met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en veiligheid. En op het moment als alle taken op elkaar af worden gestemd, dan krijg je uiteindelijk een eenduidig handhavingsbeleid, waarmee je voorkomt dat iets wel mag van de politie en niet van de gemeente. Of andersom. Een betere integrale samenwerking met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De eerste aanbeveling die ik eigenlijk in aanleiding van het onderzoek doe, is dat beide, zowel de politie als de gemeente, baat hebben bij een goede samenwerking, een versterking daarvan en een waarborging daarvan. En dat kan eigenlijk het beste door middel van een convenant. Het convenant leent zich hier daar het beste voor, omdat een convenant een soort gentleman's agreement is, waarin geen juridische binding aan vastzit. Alleen het afsluiten van een convenant daarin is niet goed genoeg. Want voor de instandhouding van de samenwerking zijn wederzijdse inspanningen nodig. En deze inspanningen zijn eigenlijk over het algemeen nodig om de samenwerking ook te waarborgen. Je kunt een samenwerking aangaan, je kunt de convenant sluiten. Maar op het moment dat je geen wederzijdse inspanningen krijgt, dan is het eigenlijk heel moeilijk om dat te waarborgen. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is wat hier moet gaan gebeuren. En de waarborging, met name, kun je scherp houden, kun je houden door tussentijdse overleggen of evaluaties te houden. Volgende aanbeveling is eigenlijk een nader onderzoek naar het ontwerp van een passend convenant hiervoor. En dan een nader onderzoek naar de onderwerpen waarover afspraken gemaakt kunnen en moeten worden. En die afspraken is inderdaad niet alleen, en ik richt me even tot u, de taken, welke taken worden nu gedeeld, wat gaan de BOA's doen, wat gaat de politie doen, maar met name ook het communicatiemechanisme. Op het moment dat je heel duidelijk iets gaat formaliseren, ik hoorde de wet WPG, de wet persoonsgegevens werd net ook genoemd, daar moet ook iets onder liggen voordat je de persoonsgegevens mag delen, politionele gegevens met gemeentelijke gegevens, maar ook een deling van een C2000 licentie, dus dat zijn de communicatiemechanismen, waarin de BOA's makkelijk en direct contact kunnen leggen met de politie. En eigenlijk andersom. Dus even terugkomend op de staafdiagrammen, of de cirkeldiagrammen, sorry, hè, de overlapping van het aantal meldingen. Schrijft een BOA een beschikking uit, escaleert dat in een geweldsdelict, incident, dan moet er eigenlijk direct een contact kunnen zijn met de politie. En dat is dan eigenlijk het delen van een licenties, een C2000 licentie, dat daar direct actie op ondernomen kan worden.
Nou, u mij toch zo leuk aankijkt, kan ik daar mooi direct even een vraag over stellen.
Mag altijd.
Dan rijst bij mij toch enige bezorgdheid ten aanzien van de veiligheid van de BOA's. Want je kunt dus in situaties geraken waarbij die BOA's als eerste instantie naar voren geschoven worden, En je zegt, bij een geweldslek moet ze dat dan melden aan de politie. Maar dat is dat misschien... Hè, met alle respect, maar sinds wij de politie vanuit Drachten moeten hebben... Ik kan me een aantal incidenten herinneren waarbij ik de politie heb gevraagd met een acuut probleem. En waar daar toch niet echt vrij acuut en ook een politieagent voor de deur stond. Dus hoe zit het dan met de veiligheid van onze BOA's?
Nou, dat zijn de taken.
Met zo'n geweldsdelict.
Nee, dat zijn de taken. Kijk, dat is puur het moment. Nu mogen ze ook strafbeschikkingen uitschrijven. Dus op het moment dat dat escaleert, wat gebeurt er nu?
Daar ben ik juist benieuwd
naar. Ja. Alleen in dit onderzoek is met name de samenwerking om daarop in te spelen. Hoe ga je dat doen? Daarin gaan we dus de taken, zo in principe de taken, op elkaar af moeten stemmen. En dat moeten formaliseren. Dus daar moet iets onder liggen. Dat je zegt, oké, we gaan iets formaliseren, we gaan samenwerken. Dat zijn de taken die doet de politie, dat zijn de taken. Dat gebeurt door de BOA's. Als er iets gebeurt, moet je direct in verbinding kunnen staan. Nou, en dat moet je ook afspreken. En dat kan daaronder ook liggen. Nu, als er iets gebeurt, zullen ze waarschijnlijk 112 bellen. Omdat er geen directe communicatie is. Dus er is geen deling van een C2000-licentie, dus het systeem dat wij gebruiken. Dat is iets wat je dus kunt formaliseren. Daarom moet je het ook feitelijk formaliseren om dat eronder te leggen. En dan kun je daar adequaat op reageren.
Even afsluitend, want ik wil niet de hele avond ophouden. U zei eerder in uw bijdrage dat we heel vooruitstrevend zijn als Tinalo om BOA's in te zetten.
Ja.
Mijn zorg is, stellen we daarbij, zijn we een soort pilot of is het al meer in de landen langere tijd ingezet? En brengen we zo niet mensen die eigenlijk daar niet helemaal voor opgeleid zijn, niet in, af en toe in een situatie waarin het voor henzelf ook gevaarlijk wordt?
Ja, dan bent u aan het kijken naar de opleidingcapaciteit van de opleiding BOA. En in de landen zijn er zeker, kijk naar de stedelijke gebieden. Daar zijn zeker heel wat BOA's die zijn daar aan het werk. Die hebben ook bepaalde communicatiemechanismen al. Die zijn ook getraind in conflicthantering, conflictbeheersing. Dus dan praten we eigenlijk echt over het opleidingstraject voor BOA's. En daar heb ik geen onderzoek naar gedaan nu. Antwoord op de vraag?
Mag ik nog een vraag stellen? Wat mag een BOA precies? Ja, wat mag die precies doen? Wat is dan het verschil tussen u als politieagent en een BOA?
Een BOA mag ook wetten handhaven.
Maar ik bedoel, ik als burger mag ook iemand toch aanhouden?
Ja, zeker. BOA's ook.
Maar wat is het verschil dan? Wat mag hij meer dan ik?
U mag geen straf, u mag geen bekeuring geven.
Okay.
U mag mij niet bekeuren.
Nee.
Als ik iets weggooi. En een BOA mag dat wel. Dus een BOA die mag een strafbeschikking uitschrijven, die mag dus bekeuren. Dus dat is eigenlijk een extra ook. En het is natuurlijk ook een visitekaart voor de gemeente. En daarom vallen ze ook binnen een domein 1. En ik zal wel even teruggaan. Ga ik even straks weer naar de aanbeveling, als ik zo snel terugga. Wat een BOA mag... Kom ik hier. Ze mogen eigenlijk de volledige handhaven op de APV. Ook op de ASV, dus de afvalstofverordening. De algemene plaatselijke verordeningen. Staande houden, aanhouden, aanspreken.
Ja, dat. En maar ik bedoel, kijk, jij hebt allerlei wapens. Waar zijn wapen een stok of een. Het gaat om het escaleren van een conflict op een gegeven moment. Want normaal hou je dat aan en dan zijn er deuren, dat kan ik allemaal overzien.
Dat kan.
Maar als iets uit de hand loopt, wat gebeurt er dan? Wat mogen zij dan?
Dan mogen zij nog mensen aanhouden met het gepast geweld, hetzelfde als een burger. Totdat ze. Maar nu gaan we eigenlijk praten over het opleidingstraject van BOA's. En
mag ik hier ook even op reageren?
Ja.
Want volgens mij wordt niet helemaal het antwoord gegeven waar u op zit te wachten. Ze mogen geen geweld gebruiken. Dat is volgens mij uw vraag. Dat mag dus niet. Nee. Nee. Er zijn wel BOA's die dat wel mogen, maar die moeten daar een speciale opleiding voor hebben. Dus die volgen zeg maar ook een deel van de politieopleiding om gepast geweld toe te kunnen passen. Als we het hebben over veiligheid... Zij kunnen en mogen meer dan dat ze nu doen. En dat heeft puur te maken met veiligheid. Ik zeg altijd van, je moet je broodtrommeltje weer thuis kunnen brengen 's avonds. Ik vraag ze dus ook van, ga geen aanhoudingen doen. Want we hebben geen backup van de politie. Dus als je ervoor staat, ja, als het echt niet anders kan, dan kan het niet anders. Maar wees daar heel terughoudend in. En om die reden worden ze ook maar beperkt 's avonds en in het weekend ingezet. Puur vanwege de veiligheid.
Nou, nog één aanvullende vraag. U zegt, we hebben wel veel ervaring met boa's in het westen van het land, of in de grote steden, meen ik dat u zei.
Leeuwarden, Twente, ja. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam.
Maar ik kan me zo voorstellen, in grotere steden, dat de aanrijdtijd voor hulp, zeg maar, van echte politieagenten, dat die korter is. Dus dan zou je in feite boa's op het platteland andere bevoegdheden moeten kunnen geven. Klopt dat?
Nee, bevoegdheden blijven hetzelfde. Die veranderen daar niet in. Dat is denk ik juist heel, heel duidelijk waar we het nu over hebben, ook in het onderzoek. Daar moet je afspraken over maken. Nu is dat eigenlijk, is die samenwerking beperkt. Maar dat kun je dus formaliseren. Daar kun je dus duidelijke afspraken over maken. Wat gaan we doen als? En daar is het eigenlijk, dat is eigenlijk heel belangrijk. En dat gebeurt in de andere steden, zal dat ook gebeuren. Volgende. Een nader onderzoek met betrekking tot het implementeren van het convenant. Dus als een convenant gesloten wordt, hoe implementeer je dat en hoe gaat dat? En uiteindelijk een daadwerkelijke implementatie. Maar op zich is het wel, de vraagstelling is op zich heel mooi, die we net hoorden. Daar kun je allemaal afspraken over moeten maken. En daar zullen ook allemaal afspraken over gemaakt moeten worden. En dat kun je het beste doen eigenlijk in een convenant. En dan, maar dat hebben we tussen nog.
Meneer Kloos.
Nou, u zegt dat ik moet alles, het hele verhaal, het een prima verhaal is. En het geeft ook duidelijkheid waar ook de manko's zitten, zoals u het aangeeft. En u wilt alles dus ondervangen via een convenant. Dan mag ik aannemen dat er al een concept is, dat u al voortvarend bent ten opzichte van die zaken te regelen. En wanneer heb u het dan geregeld?
Nou, dat ben ik heel...
Ik hoop niet volgend jaar pas.
Dat was ook een van de aanbevelingen. Dat een nader onderzoek naar een ontwerp, een passend ontwerp van een convenant. Er zullen in de landen zeker een aantal van dat soort dingen zijn. Maar er is een driehoek die daarover moet besluiten of daar een convenant voor komt of niet.
En ja, maar zet u daar tijd in? Wat kan ik verwachten pas over 2 jaar of zoiets? Of zegt u van nee, want we zijn zeer voortvarend en we zien ook allemaal de must daarvan?
Dat is niet aan mij.
Aan wie dan?
Ik denk dat deze regie bij de gemeente ligt.
Dus dan krijg ik een voorstel als raad.
Behalve als je een initiatief doet, want dan kun je het zelf doen.
Ja, dus zo anders. Nou, ik wil wat initiatief van nemen.
Hij moet al een winkelcentrum maken. Kom op.
Meneer Kloos doet de dingen vanuit.
Wilt u dat even doen? Jawel, meneer Van der Meij.
Tijd. We hebben daar nog geen tijdspad op gezet, maar dat is wel iets waar we in ieder geval dit jaar zeker mee aan de slag willen. En hopelijk toch wel tegen het eind van het jaar daar echt concreet iets voor hebben liggen. Wat nog wel mee gaat spelen voor u als raad. Want ik kan me voorstellen dat u wel een mening heeft over waar wij onze boa's voor in moeten zetten. Vanaf volgend jaar wordt er weer een nieuwe kadernota integrale veiligheid vastgesteld. Onze prioriteiten stellen we ook aan de hand van die kadernota. Dus dat is de kadernota die er nu nog ligt, 2010-2014. Dus in 2014 wordt die opnieuw vastgesteld. En dan krijgen we hetzelfde als dat we hier in 2009 hebben gehad, een presentatie over, nou, dit is de veiligheidsanalyse en waar moeten de komende 4 jaar de prioriteit op liggen als we kijken naar veiligheid. En aan de hand van die kaders worden de boa's ook weer ingezet. Dus daar heeft u uw invloed waar de mannen op in worden gezet.
Meneer Taals.
Dat is wel een vraag. Ik heb net het begin, toen je het verhaal hield, gevraagd van, er zitten meneer met een mooi uniform aan, van waar vinden ze zoals het nu gaat? Heb ik nog niet antwoord op gehad, maar dat hoeft voor mij ook niet hoor. Maar het is mij wel een beetje duidelijk. Er wordt nu voorgesteld een advies om te gaan kijken om een convenant te gaan maken. Er wordt gekeken van om van alles nog te gaan bekijken. Of je het überhaupt wilt gaan bekijken om te gaan bekijken en te kijken. Snap je wel mijn onderliggende opmerking? Er wordt verschrikkelijk veel gekeken. Wat is dan straks het resultaat als we met elkaar een convenant hebben bedacht? Wat wordt er dan concreet beter en waar willen we dan een convenant over maken? Wat moeten we dan allemaal beter doen? Want nu gaan we dus onderzoeken wat het convenant moet gaan inhouden. En dat staat in de aanbeveling, dat is nummer 1 namelijk. Want onderzoek van wat moet er eigenlijk in een convenant komen te staan. Er wordt keurig aangegeven wat groene gedeelte, dat doet de gemeente. Blauwe gedeelte, dat doet de politie. Witte gedeelte, daar mogen de boa's wat in doen. Maar dat zijn eigenlijk ook gedeeltelijk politietaken. Wat er dan halverwege staat van controleren of mensen wel een ID-kaartje bij hebben. Dat is jullie taak, dat is niet een taak van de gemeente.
Als ik even in mag breken, alle taken die hier opstonden, dat zijn taken waarvoor de boa's zijn aangewezen om te handhaven.
Ja, maar jullie ook.
Wij ook. En daar moet je een afstemming op maken.
Prima, we kunnen het toch allebei. Als jij mij tegenkomt en je vindt van die kop staat me aan, ik wil kijken of die kop wel klopt, nou, dan kun je mij vragen. En alleen dan moet je wel goede redenen hebben om mij te vragen, want je mag het niet zomaar. Maar dat geldt voor die beide mannen net zo goed.
Maar je moet wel een eenduidig handhavingsbeleid daarop loslaten om dat concreet op elkaar af te stemmen.
Maar wat voor beleid hebben jullie dan? Even om dat voorbeeld te houden. Ja? Je mag mij op bepaalde reden mag je mij om mijn identiteitskaart vragen. Niet zomaar omdat je dat leuk vindt, daar moet je een echt goede reden voor hebben. Dat is voor hun dan net zo goed. Waar is daar het verschil aan dan? Dat hoef ik toch niet in een convenant vast te leggen?
Dat is helemaal correct.
Nou, waarvoor maken we dan een convenant? Dat is mij dus niet duidelijk. En niet dat ik erop tegen ben, echt niet. Of dat ik overal op tegen ben. Maar waar het mij om gaat, wat van doel dient het op dat moment? Wat van doel dient het dan om een jaar met elkaar erover te vergaderen en dan tot ontdekking te komen dat we een convenant hebben? Joepie, en dan gaan we met de pers erbij ondertekenen dat we een convenant hebben. Wat levert het voor die beide manieren concreet op? Voor hoeveel wordt hun werk dan beter? En daar ben ik dan echt benieuwd naar. Wordt er dan nog beter gehandhaafd, ja of nee? Of is het alleen maar praten over een rapport? En dat vind ik doodzonde.
Ik denk ook dat er een duidelijkheid ontstaat bij de burger. Op het moment als er ergens op wordt geacteerd door de boa's, wat wel mag en wat niet mag. En zij vinden dat iets wel mag. En de politie vindt van niet, of andersom. Dan ontstaat daar eigenlijk een verschil en een onduidelijkheid. Wat mag ik daar wel staan of mag ik daar niet staan? En op het moment dat je daar duidelijke afspraken over maakt.
Je geeft net aan, je hebt een wit gebied gemaakt. Mogen de boa's mogen er wat niet doen? Dan is het toch al duidelijk? Of ben ik nou zo naïef?
Voorzitter, want ik denk waar wij vanavond voor bij elkaar zijn gekomen, is om op het gebied van integrale handhaving vanuit de gemeente, vanuit de politie, dingen die wij in gang hebben gezet, het aanstellen van de boa's, om te kijken van hoe functioneert dat tot dusver en hoe kunnen we daar verbetering in aanbrengen. Dus het antwoord op uw vraag van leidt dat tot verbetering is gewoon volmondig ja. Dat leidt tot verbetering als er afspraken in een convenant worden gemaakt die geformaliseerd worden. Want dat is wel belangrijk voor het functioneren van zowel de politie als van de boa's. Dat je vastlegt wie, wat, waar, wanneer optreedt. En of je ook een richtlijn hebt die gezamenlijk gedragen wordt. En dat leidt dan, is onze overtuiging, tot een verbetering.
Voorzitter.
Meneer Van Heukelom.
Voorzitter, ik ben niet zo boa-achtig. Ik ben wel voor een boa's. Maar zou het niet veel beter geweest zijn, het is een vraag die geen antwoord krijgt, maar eigenlijk, dat de boa's gewoon onder de bevelstructuur van de politie zouden vallen. Dan hadden we al die communicatiestructuur niet nodig.
Precies, maar
nogmaals, daar gaan we niet over. Maar dat zou mijn voorkeur hebben.
Ja, dat zou natuurlijk best kunnen. Ik moet overigens zeggen dat ik het betoog van de wethouder niet helemaal begrijp, maar dat zal wel aan mij liggen. Ik heb net van die meneer gehoord, de boa's worden niet ingezet op de manier zoals ze zou kunnen of zouden mogen. En ik neem toch aan dat dat om veiligheidsredenen is. Nou gaan wij allerlei convenanten sluiten, vind ik prachtig. Hoeveel versnelt uw aanrijdtijd als wij allemaal convenanten hebben? Kunnen die mensen dan meer doen omdat ze de zekerheid hebben dat u snel achter ze staat of is dat niet zo?
Daar geef ik even het woord aan de tactische leidinggever.
Daar kan ik tussendoor ook nog wel even, want dat is nou exact waarom je dus die afspraken moet maken. Want anders kun je zeggen van, joh, dat zijn de taken waarvoor je bent en succes ermee. Alleen we hebben geen leger. Dat kunnen we niet van ze vragen. En daarom is het belangrijk dat je daar afspraken over maakt.
Meneer Klok, geloof ik, hè? Kolk.
Ja, Kolk is mijn naam. Eerst moeten we eigenlijk even weten dat de politie vooral met landelijke speerpunten heeft te maken. Die worden opgelegd vanuit het ministerie. Daarnaast hebben wij te maken met lokale speerpunten. Die spreken wij af in onze driehoek met de burgemeester, ondergetekende en meneer Ulereef. En met de officier van justitie. Daar komt bepaald lokaal beleid uit. Wat specifiek enerzijds voor de politie is. En dan moet u echt denken aan veiligheid. Een van onze kentaken. En leefbaarheid, dan moet u vooral denken aan de boa's. Die twee, die komen ook wel dicht bij elkaar soms. Dat zijn de koppervlakken, zo noemen we dat maar even. En juist op die koppervlakken is het heel belangrijk dat je samenwerking zoekt. En het zou wat mij betreft een heel goed idee zijn als je zegt van oké, wij vinden dat de boa's aangesteld moeten worden, want we hebben lokale prioriteiten. Dan is het heel handig dat je bijvoorbeeld kan zeggen van nou ja, doe ze maar onder de operationele aansturing van de politie. Dan kunnen ze ook gebruik maken, deels van hun middelen. En wij hebben daar misschien financieel ook wat voor over. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat er goede en nauwe afspraken worden gemaakt in de operatie. En daar gaat het vooral om. Hoe werk je daarin samen? En daarvoor zou het heel verstandig zijn als je die samenwerking beter tot stand zou kunnen brengen. En goede afspraken over kunt maken. En dat hoeft helemaal niet zo lang te duren. Maar het gaat erom, onze kerntaak is vanuit veiligheid redeneren. Van de gemeente vaak uit veiligheid en leefbaarheid. En dat heeft raakvlakken met elkaar. En op die raakvlakken, die koppelvlakken, daar moeten wij elkaar juist heel goed vinden. En dan kunnen er aan de dingen waar de politie in de regel minder aan toekomt, gelet op de landelijke speerpunten. Kijk bijvoorbeeld naar woninginbraken. Dat is toch wel een probleem in Noord-Nederland. Ook in Noord-Nederland. Nou, daar ligt een accent op. Dat is een landelijk speerpunt, maar dat is ook een lokaal speerpunt. Want u heeft er last van, als burger. Daarvoor zetten we de boa's niet in. Niet in de zin zoals wij daarmee aan de slag gaan. Maar de boa's kunnen daar wel een oog- en oorfunctie in hebben. Zodat die samenwerking veel beter tot stand komt. Nou, dat is gewoon van belang. Dus op die koppervlak is die samenwerking heel erg belangrijk en is communicatie heel erg belangrijk. Nou, en dat is volgens mij het onderzoekje wel waard. En dat onderzoekje hoeft wat mij betreft niet lang te duren.
Meneer Rietkerk.
Ja, ik heb nog een verduidelijkende vraag over de afspraken die gemaakt worden. Als iedere burgemeester zijn lokale speerpunten afspreekt, als iedere gemeente zijn eigen boa's, eigen taken geeft en eigen afspraken met de politie maakt over de verdeling van die taken en wat wel en niet zou mogen, dan loop ik of fiets ik 5 kilometer verderop en dan mag ik opeens andere dingen of kan ik andere dingen verwachten. Vandaar natuurlijk ook de aansturing van de politie op landelijk niveau. We zouden toch eigenlijk gewoon alle regels gelijk moeten hebben. Hoe gaat dat werken?
Ik vind het een uitstekende vraag, maar ik weet niet wie hem gaat beantwoorden. Ik zou zeggen, komt u maar gewoon daar zitten, dat lijkt me praktischer.
Regels is meestal niet het probleem. Hè. Die staan in de wet of in de APV, in de plaatselijke verordening, maar het gaat om de toepassing daarvan en de wijze waarop je die hanteert. De interpretatie van de situatie waarin je terechtkomt. Dus omstandigheden zijn vaak heel belangrijk. Ik kan niet zeggen van er gebeurt nu iets en dan ga ik elke keer hetzelfde op acteren. Dat is niet zo. Een politiemens, een opsporingsambtenaar, een algemeen opsporingsambtenaar, maar ook een bijzonder opsporingsambtenaar, hebben discretionaire bevoegdheid. En dat wil zeggen dat ze gelet op de omstandigheden eigenlijk toch nog wel zelf invloed hebben of ze er iets aan doen of niet iets aan doen. In strafrechtelijke zin. Dus daar kun je, zeg maar, je kan zeggen, hey, de eenduidigheid zit in de wet. Hè? Fout, dat is fout in principe. Maar de interpretatie, dat is heel lastig om daar eenduidig beleid op te maken. En dat moet je misschien ook niet willen. Maar we zeggen wel, want we acteren wel vanuit het veiligheidsplan van de gemeente. Hè? Als je even over Tinalo praat. En vanuit dat veiligheidsplan heeft ook de politie een actieplan. Dat is een gezamenlijk actieplan. En een actieplan betekent al dat we iets concreter op de onderwerpen ingaan. Dat wordt al een stuk duidelijker. Als het goed is, wordt daar ook nog een presentatie over gedaan, over het actieplan. Juist in dat actieplan, daar kunnen de boa's en de politie heel veel in betekenen. Omdat dan hebben we het over actie heel dichtbij, operationeel. En daar gaat het om. Wat beleidsmatig allemaal bepaald wordt, is mooi. Ik bedoel, doe er zelf ook heel graag aan mee, hè? Want uiteindelijk begint het daar ergens. Maar uiteindelijk bereik je pas effect door uitvoering. En daar moet je met medewerkers en met operationeel leidinggevende een goede afspraak over kunnen maken. En daar horen de boa's ook bij. Want het zijn opsporingsambtenaren. Alleen specifiek voor bepaalde dingen. En ze hebben geen geweldsmonopolie. Het enige die dat heeft, dat is de politie nog. Dat klopt. Maar noodweer geldt trouwens voor iedereen. Hè? En ik wil nog wel even terugkomen op, want u had een ervaring met de meldkamer, hè, in Drachten. Ja. Nou, het is natuurlijk zo dat in situaties waar nood aan de hand is, daarom noemen we dat soms ook wel noodhulp, bloedspoed wordt ook wel gezegd, hè, echt nood, dan moet de politie binnen een kwartier aanwezig zijn. In 90% van alle gevallen. Dan kunt u zich voorstellen dat men in de stad iets sneller aanwezig kan zijn dan op het platteland. Maar binnen een kwartier, dat lukt ons redelijk vaak. Niet altijd. Vandaar dus die 90%. Maar als de samenwerking en de kunde onderling, hè, tussen BOA's en medewerkers van de politie, hè, als die goed is, hè, en zij kennen elkaar goed, hè, dan hoeft u echt niet bang te zijn dat er binnen een kwartier niet assistentie komt aan een BOA. Die samenwerking is dan al anders. Als je ze onder één dak zou hebben, dan voelt dat al van ze horen bij ons. Zo gaat dat. Dat is de praktijk nou eenmaal. Dus ik ben daar niet bang voor. Ik zou er ook niet voor vrezen als ik u was.
Ah, nou, ik zou het heerlijk vinden als ik helemaal niks te vrezen had.
Ja, ja.
Een kwartier is natuurlijk een periode waarin een politieagent zichzelf kan verdedigen en ook op kan treden, indien nodig. Een kwartier voor ons is een kwestie van hopen dat je dat overleeft als er werkelijk agressiviteit tegenover je staat. Dus dat stelt mij op zich niet zo heel veel gerust en blijft voor mij een beetje de vraag. Zetten we nou mensen in posities waarbij we dingen van ze verwachten, maar ze niet dermate opleiden dat ze zichzelf kunnen verdedigen of andere mensen voor kwalijke dingen kunnen behoeden? En die ongerustheid neemt u hiermee toch niet weg met dat kwartier aanrijdtijd?
Nou, dat is nou echt wel jammer hoor. Maar laten we zo zeggen, als we naar de inzet van de BOA's kijken, hè, vooral op de leefbaarheid, zeg maar, dan zijn dat de situaties waarin ook vroeger bij de politie, maar ook nu als een politiemens is een keer bekeurd, vaak niet de situaties waar de agressie komt. Hè? Af en toe is dat wel eens zo, maar doorgaans niet. Waar de politie vooral mee te maken krijgt is met agressie in uitgaansgebieden. Als wij naar agressieve personen moeten en dat soort dingen. Hè? Wat van tevoren al een beetje bekend is. Daarvoor hebben we ons geweldsmonopolie. De BOA's worden in principe niet ingezet, in principe zeg ik hoor, in situaties waar al iets te verwachten valt. Dus ze worden nooit in moeilijke situaties gebracht op de voorhand. Dat laat onverlet dat het hooguit wel eens een keer zou kunnen gaan gebeuren. Dat men een keer in zo'n situatie terechtkomt. Dat klopt. Maar net zoals bij ons, geldt dat eigenlijk voor iedereen, ook voor BOA's, dat wij kunnen niet 100% garantie bieden. Dat kunnen we ook niet aan onze medewerkers bieden. He, dus soms kies je voor een beroep of een baan waarbij je een keer in een situatie kan terechtkomen waarvan je denkt, ja, daar zou ik mij wel eens niet veilig in kunnen voelen. Dat kan, absoluut. Maar bent ook wel, als je kijkt naar hoe de maatschappij zich ontwikkelt, ben ik wel een voorstander van het feit dat er gekeken moet worden naar hoe kunnen we ook BOA's beter opleiden om eventueel zichzelf beter te gaan verdedigen. Of beter weerbaar te maken, hè? Want soms zit het toch gewoon tussen de oren, hè? Om het maar even zo vervelend te zeggen. En nou, daar kunnen we best wel iets in betekenen. Dat je ze misschien mee kan nemen in een programma waar wij ook aan meedoen binnen de politie. Waarom niet? Maar dat kun je allemaal bespreken als je over zo'n convenant praat.
Dank u wel.
Ja?
Meneer Monbergen, de laatste vraag, want de klok wijst dat het hoog tijd wordt om iets leukers te gaan doen. Namelijk drinken of zo. Maar
ja, ik heb eigenlijk een vraag aan de meneer van de gemeente. Want ja, wie is er nou tegen, niet tegen of tegen samenwerking? Nou, daar moeten we gewoon voor zijn. Hoe meer samenwerking, hoe meer. Ik heb in het verleden wel eens rapports gezien over milieuhandhaving van de gehele provincie Drenthe. Nou, dat was alleen maar lovend en achter motocrossers aan. Maar aan de gemeente. We hebben elk jaar hebben wij hier, volgens mij is het wettelijk, wordt ook aan de raadsverstrek, wordt ook in de raad besproken, het handhavingsprogramma. Als ik me goed herinner, ben ik de enige in de laatste jaren geweest die daar soms wat vragen over stelde. Want ze komt meestal achteraan en werd er heel boos door meneer Rietkij gekeken of meneer Taalens van schiet nou eens op, want wij willen ook wat leuks doen. Ja, van ik zit op een of andere manier te kijken van hoe kunnen we, als dat milieuhandhavingsprogramma in de Raad komt, dat we daar een discussie over hebben, waar al deze vragen die vanavond zijn gesteld ook gewoon aan de orde is. Want de Raad is het hoogste orgaan en daar kunnen we via dat handhavingsprogramma in bepalen wat, waar wij die BOA's voor gaan inzetten en waar we die BOA's voor niet gaan inzetten. Nou, en hoeveel BOA's we eigenlijk willen hebben, ik vind 2 vind ik veel te weinig voor deze gemeente. Maar dat is een andere zaak. Dan kijk ik even naar de gemeente hoe wij dat ongeveer kunnen regelen met het handhavingsprogramma. Want daar komen die BOA's ook in voor, heb ik ook gelezen.
Dat heb ik net proberen uit te leggen. Ik denk niet dat, volgens mij krijgt u het handhavingsprogramma ter kennisgeving. Maar het moment waarvoor u echt de invloed zit van en waar vinden wij het nou belangrijk dat ze echt worden ingezet, is het moment dat de kadernota wordt vastgesteld. Daar worden de prioriteiten gesteld voor de komende jaren. En daar zit natuurlijk wel wat een bandbreedte, maar dat is het moment voor u als raad.
Ik hoop dan dat dan de discussie ook in deze raad zal plaatsvinden en niet dat meneer Taals me bovenaan kijkt.
In juni hebben
we... Ja, dank u wel, meneer Monbergen. Waren er verder nog?
Voorzitter, mag ik heel even?
En
u triggerde mij net even met een opmerking. U zei van dan gaan we misschien wat leukers doen, hè? Zei u net, hè?
Ja.
Misschien wel drinken. Maar dan vind ik dat u eigenlijk de sprekers daar niet meer recht aan doet. En dat onderwerp ook niet. Want ik vind het nogal een wezenlijk onderwerp voor... als je praat over veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Tinalo. Maar goed, dat wilde ik even zeggen. Ik werd even getriggerd. Dus vandaar. Ja? Oké.
Okay. Dat mag, het spijt me. Dat was niet de bedoeling om de mensen te triggeren. Zo daar niemand meer is, dank ik iedereen voor zijn belangstelling en ik wens u allemaal wel thuis. Rij voorzichtig.
Ja, mooi, hè?
Ja, keurig.
Gewoon netjes. Ik heb al een berichtje op Twitter gezet.